Ja, we gaan vanavond een aanloopje nemen op de Romeinenbrief. In de komende weken gaan we die brief doornemen met elkaar. Dat doen we bij toerbeurt. Ik mag vanavond de inleiding doen. Volgende week doet iemand anders het eerste gedeelte. En zo lopen we met elkaar die brief door. Dus dat is voor u afwisselend en voor ons ook. En dat is ook wel een beetje spannend of het een beetje aansluit op elkaar. Maar misschien bent u wel de constante factor in het geheel. Dus dat komt wel goed. Om een beetje erin te komen, lees ik de eerste verzen van de Romeinenbrief. Zodat we een beetje weten waar het over gaat. Vanaf vers 1. Daar stelt Paulus zich voor. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaard Gods zoon te zijn. In kracht, Jezus Christus, onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heiligen, onder al de heinderen tot welke ook gij behoort. Geroepenen van Jezus Christus tot alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nou, we gaan dit stukje volgende week behandelen. Maar het is wel goed om te weten wie deze brief schrijft. De schrijver van de brief is de apostel Paulus. Dat hebben we net gelezen. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dat is de schrijver. Met zijn opdracht erbij. De tijd dat deze brief is geschreven is ongeveer 60 na Christus. En waarschijnlijk heeft Paulus deze brief geschreven toen hij in Korinthe was. Het onderwerp van de Romeinenbrief is het evangelie van God. Paulus zegt dat ook in de aanhef, dat hij een geroepen apostel is, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. Daar kom je in de hele brief steeds weer tegen. Paulus heeft 13 brieven geschreven. Althans 13 brieven die wij kennen en die in onze Bijbel zijn opgenomen. 9 van die brieven zijn geschreven aan gemeentes. Aan 7 verschillende gemeentes. En u kent ze wel. Rome, Korinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Colosse en Thessalonica. Maar 4 brieven zijn geschreven aan personen. Aan 3 verschillende personen. 2 aan Timotheus, 1 aan Titus en 1 aan Filemon. En dan is er nog de Hebreeënbrief. Waarschijnlijk is die brief ook door Paulus geschreven, maar dat is niet zeker. Maar we nemen aan dat Paulus de Hebreeënbrief ook geschreven heeft. De brieven van Paulus worden wel de Paulinische brieven genoemd. Paulus was een apostel. Maar niet een van de eerste 12. Hij werd later toegevoegd. Hij kwam in de plaats van Judas Iscariot. Er is nog een tussenapostel geweest waar we niks van teruggehoord hebben. Dat is Matthias, die door het lot werd aangewezen. En daar is het bij gebleven. En Paulus is later de 12e apostel geworden. In de Korinthebrief noemt Paulus zichzelf de geringste van de apostelen, aan wie de Heere Jezus het allerlaatst is verschenen als aan een ontijdig geborene. Paulus kwam tot bekering op de weg naar Damascus. Een hele bijzondere manier om de Heere Jezus te ontmoeten. Een apostel. Wat is het verschil tussen een discipel en een apostel? Nou, om het kort te zeggen, een discipel leert en een apostel leert ook. Alleen, een discipel is een leerling en een apostel is een leraar. Dat is een groot verschil. Paulus was een leraar. Paulus moest zich richten op de gemeente. Hij mocht gemeenten stichten, maar vooral ook gemeenten onderwijzen. De evangeliën, om een beetje de volgorde aan te geven, laat ons de Heer Jezus zien als het fundament van de gemeente. Handelingen gaat over het ontstaan van de gemeente. En ook de eerste geschiedenis wordt daar beschreven. En de brieven bevatten het onderricht voor de gemeente. De Openbaring spreekt over de toekomst. De gemeente. Dr. Scofield, u kent hem van de Scofield Bijbel, heeft een mooie definitie gegeven van de gemeente. Hij zegt dat als volgt: het totale aantal wedergeboren mensen vanaf Pinksteren tot de eerste opstanding. In 1 Korinthe 15, kun je dat lezen. Onderling en met Christus verenigd door de doop in de Heilige Geest. Dat is het lichaam van Christus waarvan hij zelf het hoofd is. Nou, dat kun je in die Romeinenbrief steeds weer terugvinden. De Bijbel onderscheidt verschillende soorten mensen. Je hebt natuurlijk de mensen die verloren zijn en mensen die behouden zijn. Als je de Romeinenbrief leest, dan maakt Paulus een onderscheid tussen Joden, heidenen, en die heidenen noemt hij vaak Grieken, en de gemeente. Het is heel goed om dat onderscheid ook te zien. En Paulus legt dat in deze brief heel goed uit. De ware gemeente bestaat uit wedergeboren mannen, vrouwen en kinderen. Die twee naturen hebben. De natuur, de menselijke natuur, die we met de geboorte meekrijgen van onze ouders. En de goddelijke natuur, die we bij de wedergeboorte krijgen, als we geloven in de Heer Jezus als onze persoonlijke verlosser. Ook dat kom je steeds weer in de Romeinenbrief tegen. Ook de spanning en de strijd die er is tussen die twee naturen. De gemeente is de groep mensen die God op aarde vertegenwoordigt, waardoor God spreekt en handelt. Dat hebben we zondag nog kunnen horen. Door de apostel Paulus heeft God aan de gemeente de verschillende brieven gegeven, waarin de gemeente wordt onderwezen over haar unieke positie in Gods heilsplan. De leden van de gemeente, het lichaam van Christus, leren door de brieven de voorrechten, hun bestemming en ook hun wandel. Ik zeg het in de derde persoon, maar dat geldt natuurlijk voor ons. Paulus kende de Heer Jezus niet vanuit het dagelijks leven. Dat gold voor de andere apostelen wel. Die trokken een paar jaar met hem op. Paulus ontmoette de Heer Jezus op de weg naar Damascus. Je kunt ervan lezen in Handelingen 9, het vijfde vers. Paulus was een wetgeleerde. Een professor in de theologie, zou je kunnen zeggen. Hij was geboren in Tarsus, de hoofdstad van de Romeinse provincie Cilicië. En daardoor was Paulus automatisch een Romein. Later doet hij daar een beroep op. Hij zegt bijvoorbeeld in Handelingen 22, ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad, in Jeruzalem, opgevoed aan de voeten van Gamaliel, opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onze vaderen, een ijveraar voor God, evenals gij allen heden zijt, zegt hij. Tarsus. Gezondheid. Tarsus ligt in Turkije. Als u de kaart van de Middellandse Zee en Turkije een beetje voor u ziet, dan heb je de Middellandse Zee, dan heb je Turkije wat eruit steekt, en dan heb je daarna de kust van Syrië, Libanon, Israël. In die hoek ligt nog Cyprus, maar in die hoek ligt ook Tarsus. En niet zo ver van Tarsus ligt ook Iskenderun. Een bekend plaatsje met een christelijke gemeente waar wij mee verbonden zijn. Dat ligt niet zo ver van elkaar. Een beetje ingeklemd tussen de grens van Syrië en de Middellandse Zee. Even kijken. Paulus die... Even kijken, waar ben ik gebleven? Ja, Paulus moest de gemeente onderwijzen. Dat was zijn opdracht. Hij ontleende zijn kennis niet alleen aan zijn studie, maar vooral ook aan de ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Rechtstreeks van de Heer ontvangen. Hij zegt dat ook en we lezen dat heel vaak bij het avondmaal. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 11, vers 23. Laat maar eens een tekst opslaan, want ik ben wel heel veel aan het woorden en u bladert helemaal niet. En bij een bijbelstudie moet je bladeren. Bekende tekst, daar zegt Paulus, want zelf heb ik, en daar staat er bij ons tussen haakjes bij overlevering, van de Heer ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Hij heeft dit van de Heere ontvangen, dus niet bij overlevering van mensen, maar van de Heere zelf. En zo is er veel meer wat Paulus aan ons overlevert, leert, wat hij direct van de Heere Jezus ontvangen heeft. En daarom is hij ook een apostel. Hij heeft het van de Heer zelf geleerd. De brieven van Paulus zijn niet in onze Bijbel opgenomen in chronologische volgorde. Waarschijnlijk zijn de brieven in een andere volgorde geschreven. Waarschijnlijk zijn eerst de Thessalonicense brieven geschreven en toen de brieven van Corinthiërs. Dan Galaten, Romeinen, dat is niet de eerste brief geweest. Filemon, Colossense, Efeze, dan Filippenzen. En dan Timotheus, de eerste brief. Titus en dan de tweede brief aan Timotheus. Als je de brief in de Bijbel leest, hebben ze wel een hele logische volgorde wat hun inhoud betreft. De brieven hebben een logische volgorde. En elke keer lees je daar ook het fundament van ons verlossingswerk. De Romeinenbrief, als je die doorleest, dan beschrijft Paulus daarin waarmee God zijn gemeente heeft gebouwd. Met verloren mensen. Zonder hoop en in de zonde. Deze brief leert hoe God door zijn almacht deze verloren mensen tot levende stenen maakt, waarmee de gemeente is samengesteld en waarvan Christus de hoeksteen is. Het is een hele complete brief waarin het hele evangelie beschreven wordt. En daarna volgen de andere brieven die we genoemd hebben. Daarin wordt vooral geleerd, de Korinthebrief bijvoorbeeld, hoe de gemeente wordt geleid en bestuurd. Andere brieven gaan ook over de positie van de gemeente, de bezittingen van de gemeente, de voorrechten en ook de plichten. Het grote thema van deze brief is de enige weg tot verlossing voor zowel de Jood als de Heiden. Dat is het geloof. Het geloof. Laat het maar eens lezen in Romeinen 1 vers 16 en 17. Bekende teksten. Je komt in de Romeinenbrief heel veel bekende teksten tegen. Maar dit is de kern van de brief. Paulus die schreef daar, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is de kern van de Romeinenbrief. En daar is de hele brief eigenlijk aan opgehangen. Aan deze tekst, deze inhoud. Eens kijken. Ja, Romeinen 3 vers 29 is ook een mooie tekst die er hier ook heel goed bij past. Romeinen 3 vers 29. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Dus het evangelie is voor Joden en voor niet-Joden en voor heidenen. En die verbinding legt Paulus steeds. Hij legt ook uit wat het verband is tussen Israël en de gemeente. Nou, dat is heel mooi om daar dieper op in te gaan, maar dat doen we niet vanavond. De hoofdgedachte in de brief is rechtvaardigmaking. En een sleutelvers, dat hebben we net gelezen. Het is ook heel mooi om hiernaast nog een tekst te leggen uit de Korinthebrief. De eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. Ik denk dat het goed is om die te lezen. 1 Korinthe 1 vers 24, als u dat opzoekt. Om nog eens te zien voor wie die brief bestemd is, voor wie het evangelie bestemd is. Vers 24, daar staat: maar voor hen die geroepen zijn, Joden, zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Zie slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren. Om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Nou, dat is een hele mond vol. Maar het gaat over ons. Hoe wij waren en hoe we zijn. De Romeinenbrief bestaat uit 16 hoofdstukken. En die kun je ook weer onderverdelen. Hoofdstuk 1 tot 11 zijn leerstellig, onderwijzend. Hoe is het? Hoofdstuk 12 tot 16 zijn wat praktischer van aard. Vermanend, bemoedigend. Wat kan ik ermee? 9 tot 11, dat zijn, gaat over het verleden, heden en toekomst van Israël met name. En is een beetje tussengevoegd om ook het verband te leggen tussen Israël en de gemeente. Een hoofdverdeling kun je ook nog aangeven. De behoefte aan verlossing. De weg tot verlossing. En de gevolgen van de verlossing. Nou, dan nog een paar bekende uitspraken in de brief. Als je, het is goed om die teksten nog eens even erbij te pakken. Romeinen 3, vers 10 tot 11. Een tekst die niet zo populair is in de wereld. Romeinen 3, vers 10. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Nou, als je daar mee aankomt met die tekst, dan kijken ze je aan van, nou, er is toch wel iets goed aan mij. Nou, de Bijbel zegt dat het niet zo is als je gewoon de mens bent die je altijd was. Romeinen 5 vers 1, ook zo'n belangrijke tekst, die we ook allemaal kennen, maar heel typerend is voor deze brief. Romeinen 5 vers 1, daar staat: wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Een heel bekend hoofdstuk in de Romeinenbrief is Romeinen 8. Nou, daar willen we nog even bij stilstaan. De eerste paar versen. Dat is best wel lastig om te snappen, maar het is ook goed samen te vatten, maar dat doen we daarna wel. Daar staat: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat hij zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Het is moeilijk om dat te herhalen. Maar toen ik in de jaren 70 de Bijbelschool deed, en broeder Blok, de oude broeder Blok, daar 's middags onderwees, toen vatte hij dat als volgt samen. Wat de wet niet kon, heeft God gedaan. Dat staat hier. Alleen met heel veel woorden. Ik heb dat toen genoteerd en elke Bijbel die ik daarna heb gehad, heb ik dat er weer bij geschreven. Maar intussen weet ik het uit het hoofd. Nou, vers 15 nog even van het achtste hoofdstuk. Ook heel bekend. Vers 15 van Romeinen 8. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is ook een mooie tekst die ons laat zien hoe dicht we bij God zijn. Vader is een titel en Abba, Papa, is een naam. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten voor vanavond.